Ik open de vergadering. Van alle harte welkom bij deze beeldvormende raad op een iets ander moment dan normaal. We zitten namelijk voor de meningsvormende raad en de besluitvormende raad. En dat heeft ermee te maken dat er één onderwerp op staat. En als het een beetje mee zit, gaat die vanavond ook door naar de meningsvormende raad. Dat onderwerp is bestemmingsplan Broekstraat 6 in Wiel. De eigenaar van de Broekstraat 6 in Wiel heeft een verzoek ingediend om twee woninggebouwen met elk twee wooneenheden te bouwen. En de bestaande bedrijfswoning worden burgerwoning en de agrarische gebouwen worden gesloopt. De portefeuillehouder is wethouder Stijntjes, te ondersteunen de heer Wolters. En ik kijk naar de raadsleden wie er vragen hebben over dit stuk. Dat zijn er twee en dan begin ik bij de heer Hollander van D66.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik denk dat de vraag net te technisch is, maar daar moeten we op een later moment maar op terugkomen. Dit zijn boeren die eigenlijk vrijwillig stoppen. En dan hebben we hebben natuurlijk de stikstofproblematiek. Dus nu stopt hier een boer. Dat betekent dat de uitstoot van stikstof minder wordt, doordat varkens eigenlijk op die plek niet meer gehouden worden. Die rechten die gaan waarschijnlijk over of verkocht worden aan andere boeren. In hoeverre kunnen wij misschien in de toekomst daar ook landelijk of provinciebeleid op ondersteunen dat deze rechten niet naar boeren gaan die we misschien over een jaar of twee jaar moeten gaan uitkopen omdat ze in een gebied zitten waar we eigenlijk geen stikstof in willen hebben.
Dank u wel. Het gaat een beetje af van het bestemmingsplan. We gaan eens kijken straks of de wethouder daar antwoord op heeft en anders wordt er vast op teruggekomen. Mevrouw Teunissen, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik las in het rapport van de Klinker, het bodemonderzoekrapport, dat er op sommige plekken op het terrein lichte vervuiling was van asbest. Mijn vraag is, die lichte vervuiling, wordt die ook altijd opgeruimd? Of wordt dat, laten ze dat liggen als er gebouwd gaat worden? De tweede vraag is, liggen er ook asbestdaken op de oude varkensschuren? En nog een andere vraag. De laatste tijd hebben we veel wijzigingen in het gebied rondom Wiel betreffende sloop van agrarische gebouwen en nieuwbouw van woningen. Meer dan bijvoorbeeld in andere buitengebieden. Is daar een reden voor? Of misschien is het idee om al dit soort wijzigingen om dat in één keer te behandelen? Misschien is dat een idee. Dank u wel.
Dank u wel. Dat waren de vragen volgens mij aan de kant van de raad in eerste termijn. Wij gaan naar de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik blijf eigenlijk bij één vraag maar haken. D66 is inderdaad wel buiten het bestemmingsplan en heb ik ook niet direct beeld bij. We gaan dadelijk even kijken of ondersteuning daar iets mee kan. En anders dan kunnen we die volgens mij separaat wel een keer behandelen. De laatste vraag vanuit de Partij van de Arbeid. Volgens mij is er niet specifiek een reden dat, dat het uit dat gebied komt. Al is dat een gebied waar vrij veel intensieve veehouderij zit. Waar deze ontwikkelingen het meest voorkomen. Die plannen worden allemaal wel individueel beoordeeld. En daar horen ook allemaal individuele ruimtelijke onderbouwingen bij. Dat gaat allemaal over verschillende hoeveelheden vierkante meters, dus dat is echt maatwerk en dat is dus niet op één hoop te vegen. Wij proberen het de raad wel zo makkelijk mogelijk te maken door in elk geval in de opzet van de voorstellen die u krijgt dezelfde structuur te hanteren en daar ook dezelfde bijlagen steeds bij. De vorige raad heeft tot deze procedure besloten. Wij hebben van begin af aan ook voor jullie steeds de afhandelingsprocedure erbij gedaan. We hopen dat op die manier snel en efficiënt te maken. Maar de plannen zullen wel gewoon individueel voorbij blijven komen. Kijk ik voor de asbestvragen en voor de vragen rondom stikstof even naar mijn linkerzijde.
Ik kijk met u mee, de heer Wolters.
Ja, dank u wel. De Klink heeft een bodemonderzoek uitgevoerd. En daar is de conclusie ook uit dat, volgens mij is die verongeinig ook minimaal, maar minimaal, die asbest wordt ook niet verwijderd. Dus het hoeft niet gesaneerd te worden. Dat is ook de conclusie van het bodemonderzoek. Dat is ook door ons intern beoordeeld. Omdat die verontreiniging echt heel minimaal is. Dat is het antwoord op de vraag van de bodem.
En dan hebben we nog stikstof.
De asbestdaken nog bij?
Ja. Ja. Maar dat heeft niet met bestemmingsplan te maken. Dat heeft ook met de sloopvergunning te maken. Die mensen moeten ook nog een sloopvergunning aanvragen voor de sloop van de schuren. En daarbij moeten ze een asbestinventarisatierapport overleggen met de bevoegd gezag dus.
Ja, mevrouw Teunissen op dit punt.
Dank u, voorzitter. Dus er liggen op dit moment op de varkensschuren liggen asbestdaken. En die moeten dan ook op een bepaalde manier opgeruimd worden, neem ik aan.
En volgens mij ging dat dan met de sloopvergunning. Wij kijken nog één keer naar de beantwoording.
Ja, als ze dadelijk... Als dat bestemmingsplan onherroepelijk is, dan gaan ze die woning kunnen ze gaan bouwen. Dan gaan ze een vergunning aanvragen voor sloop. En bij die sloopvergunning moeten ze het asbestinventarisatierapport voegen. En daarin staat of het asbestmateriaal is of niet. En dan wordt het ook gesaneerd volgens, zoals het wordt.
Dank u wel. Ik kijk nog naar de stikstofvraag. Komen we daar nu op terug of komen we daar later op terug?
Nee, ook daarvoor geldt. Dat is geen onderdeel van het bestemmingsplan. Dus we kunnen daar nakijken, maar daar komen we op een later moment op terug. Maar het is niet van invloed op het bestemmingsplan.
Dus even concreet, we gaan dat nakijken en daar komt u schriftelijk op terug. Dat was de beantwoording in de eerste termijn van de kant van het college. Is er behoefte aan een tweede termijn? Is niet het geval. Is het beeld compleet? Iedereen knikt ja. Zijn er mensen voor een bespreekpunt? Niemand is voor een bespreekpunt, dus dan wordt het een hamerstuk. En dan gaat het door naar de vergadering van over een kwartier. Dan is dat het enige onderwerp afgesloten en dan gaan wij schorsen. Een kwartiertje? Een kwartiertje gaan wij schorsen en dan wordt de zaal omgebouwd voor de meningsvormende vergadering.
Dames en heren, goedenavond. Het is vandaag donderdag 26 januari 2023 alweer. En ik open de vergadering van de gemeenteraad van Doetinchem. Ik heet leden van de raad, leden van het college, de belangstellenden op de publieke tribune. En natuurlijk de kijkers thuis van harte welkom bij deze vergadering. Het laat zich aanzien dat deze niet heel erg lang zal duren. Maar je weet het maar nooit. We gaan het met elkaar in ieder geval beleven. Fijn dat u erbij bent. Ik heb geen bericht van verhindering gehad. En ik moet wethouder Dales vanwege ziekte verontschuldigen. Dan kan ik u melden, maar dat is voor u allen geen nieuws. Dan kan ik u melden dat mevrouw Van den Dikkenberg van Lokaal Belang Doetinchem ons heeft gemeld dat zij ze van haar fractie heeft afgesplitst. Daar heeft u ook van haar een bericht over ontvangen. Mevrouw Van den Dikkenberg heeft ervoor gekozen om lid te blijven van onze gemeenteraad. En dat betekent dat wij vanaf vandaag een 12e fractie hebben, namelijk de fractie Van den Dikkenberg. Dat betekent ook dat we wat hebben moeten schuiven in de stoelen. En dat heeft ertoe geleid dat de heer Hendriksen haasje over heeft gedaan bij D66. En nu tussen de PVLM en D66 in zit. En daar ook aan mee heeft willen werken. Dus dank daarvoor. Ik kijk even naar mevrouw Van Dikkenberg of u een toelichting wilt geven. Of dat u het laat bij de schriftelijke verklaring. Daar laat ze het bij. Dan kijk ik ook even naar de heer Hendriksen of die nog wil reageren. Ook niet. Dan nemen wij kennis van de nieuwe situatie.
Ik bedoelde van dat ik het wel wilde, maar het was niet zo duidelijk. Wat staat hij aan?
U wilt wel iets zeggen. Ja, het was het knikken.
Ja.
Oh, ik had schudden. Ja, nou goed. Dan mag ik u uitnodigen om even achter de spreekgestoel te plaats te nemen en wat te zeggen als dat lukt. Of moet vanaf
mag ik blijven zitten misschien?
Ja, dat kan ook. Alsjeblieft.
Okay. Heel fijn, dankjewel. Kan ze dat ik een beetje langzaam praat, want ik merk dat ik heel erg last heb van mijn astma weer vandaag. Dus dan weet u er waardoor het komt. Ik zit hier omdat ik een verschil wil maken voor onze inwoners. Dit heb ik altijd al gewild om een verschil te maken hier. Anders had ik niet de keuze gemaakt om een raadszetel in te nemen toen ik voorkeursstemmen kreeg. Ondanks dat ik getwijfeld heb door mijn ontzettend drukke agenda. Die heb ik omdat ik graag op ieder vlak mensen help op verschillende manieren. Op veel verschillende plekken. Niet alleen in Doetinchem, in heel Nederland, maar wel vooral in Doetinchem, voor onze inwoners. Ik ben een persoon die dingen probeert zoveel mogelijk vanuit haar hart te doen. Hierdoor komt het soms wat lastig uit als je voor jezelf moet kiezen omdat iets niet meer goed voelt. Maar deze keuze is beter voor iedereen. Nu kan ik er op een voor mij fijnere manier zijn voor onze inwoners. Laten zien dat ik ze al die tijd al gehoord en gezien heb en dit ook uiten. Ik kijk uit naar de mooie dingen die wij samen voor elkaar gaan krijgen in de gemeenteraad de komende tijd. En wens Lokaal Belang veel geluk en succes.
Dank u wel. Dan kijk ik toch nog even een keer naar de heer Hendriksen of hij alsnog zou willen reageren, maar dat is niet het geval. Dan heb ik een brief en met mij u alle een ontslagbrief van mevrouw Lingen gekregen. En die hebben we gisteren ontvangen. En we hebben begrepen dat mevrouw Lingen gaat verhuizen naar buiten Doetinchem. En dat brengt ook met zich mee dat je dan ook afscheid moet nemen van de gemeenteraad. En u heeft allemaal de brief gekregen. En we hebben na afloop denk ik allemaal de gelegenheid om nog met Monique wat van gedachten te wisselen en te spreken. Maar dat betekent ook dat we ook de procedure voor opvolging moeten starten. En die is inmiddels in gang gezet. Dus daar wordt u wel over geïnformeerd. En dat doen we allemaal natuurlijk in goed overleg met de fractie van GroenLinks. Dan wethouder Dales. Naar verwachting is hij wat langer afwezig. En dat heeft toe geleid, daar bent u volgens mij ook over geïnformeerd, dat zijn portefeuille tijdelijk verdeeld is over de andere 6 collegeleden. Nou, dat allemaal maar ter introductie. Dan hadden wij zojuist een beeldvormende raad onder voorzitterschap van de heer Berends. Dat ging kort en krachtig. Ik heb op mijn kamer gehoord dat u ondanks pogingen van de heer Berends er geen bespreekstuk van heeft willen maken. Dus dat heeft niet geleid tot verlenging van deze vergadering. Dus dat wordt toegevoegd aan de hamerstukken. En dan constateer ik dat de agenda is opening en vaststelling. Besluitlijst van de vergadering van 22 december. Alsmede van de besloten raad van 22 december. Nou, daar hoort dan ook alles bij wat u weet over besloten vergadering en vertrouwelijkheid. Dan hebben wij een hamerstuk, het bestemmingsplan, de ingekomen brieven en tenslotte nog, begrijp ik, een motie van de VVD. Nou, dan moeten we dat maar zo doen, hè. We hebben dus geen vraag, daar komt het feitelijk op neer. Oké. De vergadering van 22 december, het openbare deel. We hebben geen berichten gehad dat er iets anders zou moeten. Vastgesteld. En over het besloten deel ook niet akkoord. Dan heb ik één hamerstuk, het bestemmingsplan Broekstraat 6 in Wiel. Er zijn denk ik geen opmerkingen, maar voor de zekerheid wil iemand een stemverklaring afleggen. Dat is niet het geval. Is iemand tegen? Dat is niet het geval, unaniem ingestemd. Dan de ingekomen brieven. Iemand daarover een vraag of opmerking anders dan hetgeen is voorgesteld? Mevrouw Teunissen, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Wij zouden graag een antwoord willen van het college op brief nummer 8, als dat kan.
Even kijken. Kunt u mij zo vertellen waar brief 8 over gaat? Want dat heb ik nu even niet in mijn beeld.
Ja hoor, dat gaat over het vergroenen van het industrieterrein aan de A18.
Akkoord. Nou, ik denk dat het college daar later op terug kan komen. Want de vorige keer heb ik geleerd dat we dat nu niet ter plekke moeten doen, dankzij mevrouw Putman. Dus daar komen we schriftelijk op terug. Dat wordt even waargenomen door de heer Bulten. Dan heeft mevrouw Putman een vraag bij VLM.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dan heb ik het over de brief van Rabijn van de Kamp. Ik zou het voorstel willen doen, misschien is het goed dat u met hem ook een keertje bij de opvang gaat kijken, zodat hij ook op andere gedachten kan komen.
Dank u wel, mevrouw Putman. Daar hoeven we niet schriftelijk op terug te komen. Ik zal uw suggestie overnemen en hem een vriendelijke brief sturen, dat hij altijd welkom is om met eigen ogen te kijken en dan zich misschien laten overtuigen van de werkelijke werkelijkheid. En misschien kan hij dan zijn brief ook een beetje aanpassen. Dat gaan we doen. Anderen? Niet. Al dus besloten. Dan kom ik bij de motie van de VVD en anderen. Een hele lijst heb ik gezien over volwaardige politievoorzieningen. En ik geef het voorzitterschap van de vergadering over. Niet aan de heer Berends, want die is zelf woordvoerder. Maar dan kom ik bij Maarten terecht.
Dank u wel. Voor ons ligt de motie van de VVD, motie volwaardige politievoorziening. De heer Hummelink loopt dan naar voren. Wie zijn er die nog meer woordvoering willen doen op dit onderwerp? De heer Berends zie ik, mevrouw Teunissen, mevrouw Pijning, meneer Zaaier, mevrouw Ketting en de heer Hendriksen. Beginnen wij met de heer Hummelink.
Ja, voorzitter, dank u wel. Sinds de afgelopen raadsvergadering is er veel gesproken over het politiecellencomplex dat gehuisvest was aan de Hamburger Broeklaan politiebureau. In 2020 werd dat complex gesloten met veel tegenzin vanuit zowel de Doetinchemse gemeenteraad als vanuit de burgemeesters binnen de Achterhoek. Zo diende het CDA namens de hele raad al een motie op 31 oktober 2019 waarin onze zorgen werden geuit. D66 heeft er al eens kritische vragen over gesteld. In gesprekken met eigenlijk iedere fractie binnen de raad is maar één ding wel duidelijk. De zorgen zijn er niet minder om geworden en de signalen vanaf de werkvloer van de politie worden steeds luider. Zeker nu er ook sinds enige tijd de horeca weer gelukkig volop open is. Ik spreek namens meerdere van u als ik zeg dat we ons zorgen maken over de veiligheid van de agent op straat, maar ook over de dienstbaarheid en aanwezigheid van de politie in de Achterhoek. De signalen zoals ze binnenkomen geven namelijk aan dat die aanwezigheid en die dienstbaarheid sinds de sluiting van het cellencomplex minder goed is geworden. En dat is wat ons betreft niet acceptabel. Hoewel we weten dat we formeel geen zeggenschap hebben over de bedrijfsvoering van de politie, kunnen we natuurlijk wel onze stem laten horen. En dat doen we vanavond gelukkig in grote meerderheid. Ik zou het ook graag op Achterhoeks vlak willen doen, in Achterhoekse breedte. De motie zoals die vanavond wordt ingediend zal na deze vergadering ook worden gedeeld met andere fracties binnen de Achterhoek in de hoop dat die eigenlijk overal wordt overgenomen. Ten tijde van de sluiting van het politiecellencomplex heeft onze burgemeester als vertegenwoordiger van de Achterhoekse burgemeesters afspraken gemaakt met de politie. De politie heeft toen toezeggingen gedaan. Moment. De politie heeft toen toezeggingen gedaan die mijn tablet werkt niet mee. Ik kreeg heel veel complimenten over mijn tablet, maar ik zou er toch even op terug willen komen. Daar is op zich niet per se wat mis mee natuurlijk. De politie heeft toen toezeggingen gedaan. Welke? En ik zal hem eventjes op mijn telefoon verder pakken, want anders dan komen we er ook niet uit, vrees ik. Nee, daar komen we zo dadelijk denk ik wel op. De politie heeft een toezegging gedaan welke zwart op wit zijn bevestigd. Die zijn toen ook als bijlage gevoegd bij, uit mijn hoofd, raadsmededeling 2020-57. Dat is een brief van Hubert Bruls als regioburgemeester. Met daaronder een aantal afspraken en toezeggingen die de politie deed. En dat ging dan met name over het arrestantenvervoer. Ook een van de dingen die daarin wordt genoemd, en die is in ieder geval niet nagekomen, is de 12 en 24 maands evaluatie. Er zijn redenen voor dat die niet is uitgevoerd, waaronder corona, dat begrijpen wij. Maar dat is vandaag de dag natuurlijk geen excuus meer. Hoewel de politie onlangs aangaf dat de heropening geen optie is, zijn ze daar gelukkig van teruggekomen. Ik durf alleen wel uit te spreken en dat ik daar twijfels over heb, over die oprechtheid van die verklaring. En dat komt mede door het feit dat de politiecellen al deels zijn ontmanteld. Dat wekt bij ons in ieder geval de indruk dat de evaluatie er voor de schijn komt, maar dat het besluit eigenlijk al vaststaat. Allereerst ben ik benieuwd naar de acties die onze burgemeester in het dossier sinds de sluiting heeft uitgevoerd. Hij gaf ten tijde van de sluiting al aan dat hij het dossier nauwlettend in de gaten ging houden. Tot nu toe geeft hij er gelukkig ook alle blijk van dat te doen, waarvoor onze dank. Ik ben benieuwd naar de acties en of hij ons kan meenemen in wat er sindsdien is gebeurd. Ook mogelijk nog na de laatste raadsvergadering toen het meerdere keren te sprake kwam. Om de burgemeester te sterken in zijn strijd dienen we mede namens het CDA, GBD, D66, PVLM, LBD, FVD, CU-SGP en de fractie van de Dikkenberg de motie in volwaardige politievoorzieningen. Zoals gezegd, na afloop van de raad ga ik hem delen met in ieder geval mijn collega's binnen de Achterhoek met het verzoek om ook eens te overwegen hem in hun gemeenteraad in te voeren, om zo gezamenlijk op te kunnen trekken. We zijn ervan overtuigd dat een evaluatie, dat eruit zal blijken dat het nadelige gevolgen heeft voor de gemeenschap en willen dan ook middels deze motie sturen op een objectieve evaluatie die zo snel mogelijk van start gaat. Vooral het woord objectief is voor ons van groot belang. Dan nu over naar het dictum van de motie. Zoals gezegd, mede ingediend namens CDA, GBD, D66, PVLM, LBD, FVD, CU, SGP en de fractie van de Dikkenberg. De raad van de gemeente Doetinchem bijeen op 26 januari 2023 draagt de burgemeester op de samenwerking met andere Achterhoekse burgemeesters op te zoeken om samen met hen een collectief signaal namens alle Achterhoekse gemeenten af te geven aan de politie Oost-Nederland, waarin wordt opgeroepen tot een objectieve, onafhankelijke evaluatie van de sluiting van het politiecellencomplex in Doetinchem. Totdat die evaluatie volledig is afgerond, de politie aan te spreken op hun betrouwbaarheid en de veiligheid en openbare orde in de Achterhoek, door er al het nodige aan te doen, de gedane toezeggingen alsnog na te komen. De politie op te roepen om aan deze toezeggingen toe te voegen dat aangehouden arrestanten in principe nooit door de agenten op straat hoeven te worden overgebracht naar een politiecellencomplex en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hummeling. Dank ook voor het indienen. Mevrouw Teunissen, Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Om maar gelijk wat onduidelijkheid weg te halen, wij zullen deze motie steunen. We vinden namelijk dat een zo krachtig mogelijk signaal wordt afgegeven. Wel hebben we een paar kritische opmerkingen. Is deze motie nu echt nodig? De burgemeester heeft in de media het nodige gezegd, de korpschef ook, en daaroverheen weer onze burgemeester en de burgemeester van de Oude IJsselstreek. Er zijn over en weer al de nodige toezeggingen gedaan. Is deze motie dan nog wel nodig? Gelezen de motie van de VVD speelt bij ons de vraag, heeft de VVD geen vertrouwen in het onderzoek van de politie zelf en de terugkoppeling van de evaluatie aan de burgemeester? En waarom het woord onafhankelijk? Zet dit niet de toch al moeizame verhoudingen extra op scherp? Natuurlijk kunnen we het weer gaan hebben over rijtijden met arrestanten, het verlaten van het stadsgebied van de agenten enzovoort. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar daar gaat het in deze motie dus niet over. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn grote woorden die hier in deze motie worden aangeduid als iets waar de politie op moet worden aangesproken.
Mevrouw Teunissen, u heeft een interruptie van de heer Berend, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sla even aan op het feit dat u aanslaat op het woord onafhankelijk, hè? Want bewijst de geschiedenis niet dat het juist heel goed is om dit eens onafhankelijk te laten onderzoeken, omdat de politie toch wel, of in ieder geval de politieleiding, nou de verdenking op zich heeft om wat vooringenomen te zijn. Bent u het daarmee eens?
Mevrouw Teunissen.
Dank u, voorzitter. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind als je een politie al onafhankelijk en politie, dat hoort er eigenlijk niet bij elkaar. Dat hoort er eigenlijk automatisch zo te zijn dat de politie te vertrouwen is in dit soort zaken.
De heer Berend, CDA.
Dank u wel. Nee, ook geen kwaad woord over de agenten op straat en onze dienders. Maar ik vind wel, als je het dossier zo bekijkt, dat de politieleiding nogal een vooringenomen mening heeft over het cellencomplex. Bent u dat niet met ons eens?
Mevrouw Teunissen.
Nee, ook daar ben ik niet met u eens. Nee.
Zal ik verder? U vervolgt.
De politie heeft al aangegeven in gesprek te gaan met de portefeuillehouder over de evaluatie. Waarom zouden wij dit niet eerst afwachten voordat we extra de druk gaan opvoeren? Graag zouden wij hierover graag wat meer duidelijkheid willen. Dank u wel.
U heeft nog een interruptie van mevrouw Putman, Partij voor Lokaal Maatwerk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, mij zegt natuurlijk, ook ik heb vertrouwen in onze agenten op straat. Maar wanneer het cellencomplex al ontmanteld wordt voordat de evaluatie er geweest is, zegt dat ook wel wat over de leiding. Vindt u dat ook niet?
Ik hoorde zowaar een vraag, mevrouw Putman. Mevrouw Teunissen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, of dat al ontmanteld is, dat weet ik natuurlijk niet. Ik ben daar niet geweest.
U was aan het einde van uw betoog. De heer Berends, CDA.
Dank u wel, voorzitter. En ik begreep dat in ieder geval de sanitaire voorziening is ontmanteld. Voorzitter, de heer Hummelink die zei het al. We hebben het in deze raad al vaker over deze problematiek gehad. Op 31 oktober 2019 diende het CDA op deze plek de motie politiecel in, welke unaniem door deze raad is aangenomen. En het ging toen nog over plannen om het cellencomplex te sluiten, welke helaas bewaarheid zijn geworden. Mijn fractie ziet de motie die we vanavond mede indienen als logisch vervolg. Ook toen was, in ieder geval voor ons, volstrekt helder dat het sluiten van de politiecellen kortzichtig en onverstandig was. Mijn fractie heeft 3 jaar later nog steeds dezelfde mening. Het functioneerde in onze ogen prima. De toch al krappe bemensing in de regio kon op peil blijven en hoefde niet te werken als veredelde taxidienst zoals nu het geval is. Wij zullen de motie dan vanavond ook van harte ondersteunen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Berends. We gaan over naar mevrouw Pijning, ChristenUnie SGP.
Dank u, voorzitter. De druk op de politie neemt alleen maar toe. Ondermijning, drugscriminaliteit en uitgaansgeweld vragen veel inzet van de politie. Daarnaast weten we allemaal dat het korps vergrijst, waardoor er meer collega's vertrekken dan bijkomen. Als ChristenUnie SGP staan wij achter deze motie en dienen wij mede in omdat wij het belangrijk vinden dat onze burgemeester een signaal af gaat geven aan de politie Oost-Nederland over de staat van de politie in de Achterhoek en de sluiting van het cellencomplex. Daarnaast wil ik aandacht vragen voor de wijkagent. Iedereen wil zich veilig voelen op straat, tijdens het uitgaan, maar ook in je eigen wijk moet je ervan op aankunnen dat je hulp krijgt als dat nodig is. Wijkagenten weten wat er speelt en kunnen problemen vroegtijdig signaleren en aanpakken. Samen met jongerenwerkers buurtcoaches en inwoners maken zij onze wijken veiliger. Wij roepen de burgemeester dan ook op om dit onderwerp mee te nemen in de gesprekken met de politie. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Peiling. Wij gaan door naar meneer Zaaier, GBD.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag aan u. Hoeveel werk krijgt u gedaan in anderhalf uur? En wat krijgt iemand in anderhalf uur gedaan die slechte voornemens heeft? Denk er maar eens over na. Want in anderhalf uur dat de politie nu uit onze regio is om een arrestant naar het cellencomplex in Arnhem te brengen, kan een ander op zijn dode gemak zijn gang gaan. En dan te bedenken dat Borne en Apeldoorn nog veel verder weg zijn. Naar ons idee kan de sluiting van de cellen op het Doetinchems politiebureau dan ook niet geholpen hebben in de paraatheid en inzetbaarheid van de toch al dunne politiemacht die hier in Doetinchem aanwezig is in de avonturen. Het wekt het gevoel van niet gepakt kunnen worden en dus ondermijning in de hand. En dat is iets waar wij ons sterk tegen willen verzetten. Bij GBD hebben we de veiligheid van onze inwoners hoog op onze prioriteitenlijst staan. Onze aangenomen motie over cameratoezicht in de binnenstad is daar een goed voorbeeld van. Daarom onderschrijft GBD de noodzaak van deze oproep om een onafhankelijke evaluatie te doen naar de gevolgen van de sluiting van het cellencomplex in Doetinchem. Niet alleen kijken naar de financiële gevolgen, maar ook zeker kijkend naar de resterende veiligheid. Wij kijken uit naar de resultaten van het onafhankelijke onderzoek en wij hopen dat de korpsleiding meer tijd neemt voor de analyse van de resultaten dan een retourtje Doetinchem-Arnhem. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Zaaier. We gaan naar mevrouw Ketting, D66.
Dank u wel, voorzitter. Een maand geleden stonden wij hier inderdaad om te praten over de veiligheid in Doetinchem. Het ging toen over cameratoezicht en iedereen weet dat D66 daar niet een voorstander van is. En ik meen dat ik zelf toen deze discussie over die politiecellen ter sprake heb gebracht. Wij zien veel meer heil in een goede politiebezetting dan in camera's in de stad. Ik weet dat wij er niet over gaan, maar wij willen de burgemeester van harte ondersteunen in zijn gesprekken met de politieleiding. Want het gaat inderdaad om de leiding van de politie, niet om de mensen op straat die dit besluiten. En wij hopen dat ook andere Achterhoekse gemeentes ons voorbeeld zullen volgen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Ketting. En we sluiten af met de heer Hendricks, Lokaal Belang.
Voorzitter, het is gemakkelijk fouten van anderen te zien, maar moeilijk de eigen fouten erkennen. Binnen het management kan een verandering terugdraaien gezien worden als falen. Maar als je veranderingen terugdraait, kun je het ook zien als kracht. Laten we eerlijk zijn, als de vraag van tevoren gesteld zou zijn, als we de cellencomplexen in Doetinchem sluiten, is het dan erg dat er afgezien wordt van arrestaties? Waarschijnlijk, als je de managementlaag het van tevoren zou vragen, zal iedereen ja roepen. Nou, laat ik het zo zeggen, ik hoop dat ze ja roepen. Maar blijkbaar is deze vraag niet of nauwelijks naar voren gekomen. Of ze hebben niet gekeken naar de gemeenteraad van 31 oktober. En niet geluisterd naar het betoog van de heer Berends. En nu moet je concluderen dat de kostenbesparing heeft geleid tot het afzien van arrestaties. Maar misschien nog erger. De betrouwbaarheid van de politie komt verder onder druk te staan. En laat de politieorganisatie maar eens quoten. De betrouwbaarheid en integriteit van de politieorganisatie is belangrijk. Voorzitter, wij zijn blij dat deze motie oproept naar een onafhankelijk onderzoek, evaluatie. En niet een evaluatie vanuit de politieorganisatie. Want laten we eerlijk zijn, een fout toegeven is nooit leuk. Maar wij hopen dat deze evaluatie niet nodig is. En dat morgenochtend het management nog één keer voor de spiegel staat en zelf de vraag stelt: wat vinden wij belangrijker, kostenbesparing of de betrouwbaarheid van de politieorganisatie?
Dank u wel, meneer Hendricks. Hebben we de zijde van de raad gehad? Dan mag ik het woord geven aan burgemeester Bouwmans.
Voorzitter, dank u wel. Dank aan de leden van de raad voor hetgeen gezegd is over dit, denk ik, voor ons toch wel belangrijke dossier. Er valt heel veel over te zeggen. Ik had in de voorbereiding op vanavond mijn mapje er nog maar weer eens even bijgepakt waar wat stukken in zitten. Maar dit is denk ik ongeveer een kwart van het dossier dat ik heb. En waar ik zelfs in, denk 2020, met Excel-spreadsheetjes zelf nog reistijden aan het rekenen ben geslagen. Omdat ik dacht, ik wil het gewoon weten en doorzien. En ik ben geen onderzoeker en ik moet daar dus enige reserve op betrachten. Maar we kunnen allemaal wel een Excel-spreadsheetje vullen en we kunnen allemaal de ANWB-routeplanner lezen. En dan kun je gewoon zien wat is de reistijd vanaf bijvoorbeeld Dinxperlo of Gaanderen naar Borne of naar Arnhem of naar Apeldoorn. En je kunt dat gewoon uitrekenen. Dan zie je wat er gebeurt als je een arrestant niet naar Doetinchem brengt of naar een andere plek moet brengen. En het was mij toen al heel snel duidelijk dat het zou betekenen een enorme toename van de reistijd.
U heeft een interruptie van de heer Berends, CDA.
Ja, dank u wel, want ik heb bijzonder veel interesse in die veredelde taxidienst, zoals ik het eerder noemde. Want in mijn geheugen staat namelijk dat in 2019 er gezegd werd, er wordt daar een keurige vervoersdienst voor opgetuigd. Dus ik ben wel benieuwd wat het beeld is van de burgemeester, hoe het staat met die professionele vervoersdienst die al die ritjes zou gaan doen in plaats van onze agenten voor taxichauffeur te laten spelen.
Ja, nee, dat is een terechte vraag en ik schets een beetje de aanleiding omdat inderdaad de motie van het najaar 2019 natuurlijk een belangrijk uitgangspunt was, ook voor de inzet richting de politieleiding. Hè, want een aantal van u heeft ook nadrukkelijk terecht gezegd, dit is bedrijfsvoering en daar gaat de politieleiding over. Dus de hoofdcommissaris van politie van de politieeenheid Oost-Nederland gaat feitelijk over hoe de arrestantenzorg geregeld is. En die was in Oost-Nederland nog redelijk fijnmazig. Als je bijvoorbeeld in Noord-Nederland kijkt, is dat al aanzienlijk teruggebracht. Dan moet ik wel bijzeggen dat in Noord-Nederland ongeveer 1,6 miljoen mensen wonen en in Oost-Nederland ongeveer 3,2 miljoen mensen. Dus het is misschien ook niet zo gek dat je twee keer zoveel cellencomplex hebt. Maar goed, dat maar even terzijde. Overigens moet ik er ook bij zeggen dat in de politie sterkteverdeling Oost-Nederland aan de achterste mem hangt in goed Fries. Dus dat betekent dat Oost-Nederland er het slechtst afkomt van alle politieregio's in Nederland. En dat vertaalt zich dus bijvoorbeeld ook in hoe je omgaat met arrestantenzorg. Daar ben ik het niet mee eens, maar is wel een feit. Dus ik heb ook nooit ter discussie gesteld het feit dat de politieleiding na moet denken over het efficiënt inzetten van middelen. Alleen wat wij wel ter discussie hebben gesteld is dat de impact op de achterhoek op Doetinchem heel groot zou zijn bij deze keuze. En dat daar inderdaad, en daar wijst de heer Berends op, dan bij voorkeur niet toe besloten zou moeten worden. Maar als dan, hè, want uiteindelijk moet je dan ook daarbij neerleggen, moet je proberen het beste er alsnog uit te halen, er alternatieven moeten komen. En die zijn inderdaad na de af en toe hardnekkig vervelende inbreng vanuit de Achterhoek, zijn ons ook toegezegd. Ja, ik denk niet dat we met iedereen vrienden hebben gemaakt in die periode. Dat hoeft ook niet, want we kwamen op voor de goede zaak. En één daarvan was die vervoersdienst. En die vervoersdienst die zag erop toe dat van zondag tot woensdag in een bepaald tijdsframe, ben even tijd uit mijn hoofd kwijt, gereden zou worden en op vrijdag en zaterdag iets langer. Op donderdag niet. Dan moet je me niet vragen waarom op donderdag niet, dat weet ik zo niet meer, maar in ieder geval dat was de afspraak. In de praktijk is het mijn indruk, dat dat busje niet zo heel vaak naar Doetinchem rijdt. Omdat dat busje soms ook naar andere plekken moet en ja, dat wordt dan kennelijk op dat moment belangrijker gevonden. Maar 100% zeker weten doe ik het niet, omdat ik me net zoals de heer Hummelink en anderen van u vooral baseer op wat ik hoor van de werkvloer. En de werkvloer in mijn richting is zeer ontevreden over het feit dat het cellencomplex is gesloten. En ik geloof dat mevrouw Putman en anderen de aandacht voor vroeg van hoe kan het nou dat het ontmanteld is. Nou, dat heb ik me laten uitleggen, want er waren natuurlijk allerlei lopende contracten over sleutelbeheer en bedrading voor camerasystemen. En ik weet het allemaal niet zo gek, dat kost natuurlijk geld op het moment dat je dat in stand houdt. En dat is inderdaad, om besparing al te realiseren, is dat kennelijk opgezegd. Daar vind ik ook wel wat van. Want wat voor zin heeft het dan nog je gaat evalueren waar je bij de mogelijkheid nog hebt om het weer open te stellen? Want de facto is die kans wel heel erg klein.
Mevrouw Putman, Partij voor Lokaal Maatwerk.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, dat is ook precies wat ik bedoel. Dan denk ik, daar is eigenlijk toch heel onbetrouwbaar. Want waar is dan de evaluatie nog voor nodig?
De heer Bouwmans.
Nou ja, wat mij betreft gaan we gewoon een goede evaluatie in. Dat zal ik zo ook iets over zeggen. En is er dus ook een mogelijkheid dat het cellencomplex weer wordt geopend. Dat zou bij Farm mijn voorkeur hebben. Alleen het is inmiddels iets minder simpel dan ik dacht. Want dat wist ik ook niet. Want ik dacht, nou, het staat gewoon een beetje te verstoffen. Hè? Er gaat een poetsgroepje doorheen. Even met dat lapje een beetje zemen. En er kunnen weer mensen in overnachten. Nou, zo eenvoudig weet ik inmiddels is het niet. Daar vind ik wel wat van. Dus dat maakt ook dat ik daar het gesprek met de politieleiding over wil voeren. Want als ik de indruk daaraan ontleen dat de evaluatie niet tot uitkomst mag hebben dat het cellencomplex weer open gaat, zou ik dat knap vervelend vinden. Laat ik het maar zo uitdrukken.
De heer Hummelink, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben wel benieuwd naar uw indruk nu, als u die wilt uitspreken. En ik hoor u zeggen, er is veel meer voor nodig dan dat ik eigenlijk dacht. Stel dat we die cellen weer in gebruik gaan nemen. Kunt u ons meenemen in wat dat dan precies is? En hoe lang zou zoiets duren? Is daar bijvoorbeeld zicht op?
Burgemeester Bouwmans.
Nee, daar weet ik de details niet van. Ik heb het toevallig gezien tussen kerst en oud en nieuw. Nou, het was een mooie opslagplaats geworden, heb ik geconstateerd. Ik had in de krant gelezen, net zoals u, dat de wc-potten er kennelijk uitgehaald zijn. Ja, welk doel dat dient, weet ik ook niet. En later heb ik begrepen dat onder andere ook de bedrading is weggehaald en dat de sloten zijn verwijderd, omdat dat kennelijk in het beheer en onderhoud geld kost. Ja, als je de besparing wilt inboeken, ga je meteen dit soort dingen doen. Bevreemd mij wel een beetje, omdat we na 12 maanden, 24 maanden zouden evalueren. En de facto zeg je dus eigenlijk door al dit soort maatregelen, nou ja, we komen niet terug op ons eerdere besluit. Dat is feitelijk hoe ik het nu interpreteer. En dat vind ik jammer, omdat dat behoorlijk inkleurt wat er nog mogelijk is. En als ik eerlijk ben en ik kijk naar hoe er is opgetreden met de maatregelen, voor zover ik dat nu kan overzien, maar daar is ook die evaluatie voor. Hè. Dus even voordeel van de twijfel, laten we evalueren en kijken of de feiten kloppen met wat ik nu zie en hoor. Ja, dan wordt het wel heel erg ingeperkt wat er nog mogelijk is. En dat is wel jammer. Nou, jammer, dat is dan nog zacht uitgedrukt.
U heeft een interruptie van mevrouw Linger, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor u zeggen van dat het eigenlijk te maken heeft met een bezuiniging van cameratoezicht, bekabeling. Maar is het meestal niet zo dat er wordt gekeken naar de verhouding, hè, de verhouding die dat staat tot het ingesloten verdachte? Dat men daarnaar kijkt, want ik vind het een beetje raar als we kijken van, nou, we moeten bezuinigd worden op die en die dingen. Maar we kijken dan niet naar van, goh, we hebben zoveel mensen, of zoveel verdachten hebben wij ingesloten. Dus wij moeten die cellencomplexen open laten staan.
Burgemeester Bouwmans.
Ja, hele terechte opmerking van mevrouw Linger. Dat was ook, denk ik, precies, waren eigenlijk drie opmerkingen ook anders dan dat het ten koste zou gaan van blauw op straat. En één belangrijke opmerking is dat ook verdachten het fijn vinden om in de buurt opgesloten te worden, ook voor een paar dagen. Want het is gewoon vervelend als je op een uur of anderhalf uur rijden van huis bent. Want let ook even op, niet iedere verdachte die wordt ingesloten wordt uiteindelijk veroordeeld. Hè? Heel veel mensen komen ook gewoon vrij en die hebben dan achteraf blijkt niet helemaal terecht in zo'n cel gezeten. Dus het is gewoon ook prettiger om mensen in de buurt op te sluiten. En twee. Hadden. Maar hij had wel de beste bezetting. En ik weet niet of dat per se een pre is dat je altijd veel mensen vastzet, maar hij liep dus heel erg goed. Dus ik heb ook wel eens bij wijze van grap gezegd van, god, al die mensen uit Arnhem die worden opgepakt, waarom stappen die niet in het busje en komen die naar Doetinchem? Is ook veel efficiënter voor de inzet van dat busje, want er zit vast veel meer mensen in. Maar goed, daar werd niet zo heel enthousiast op gereageerd, moet ik u zeggen. Maar het is natuurlijk wel waar.
U vervolgt.
Ja, nou ja, dan kom je een beetje op die evaluatie. En er is na 12 maanden, de heer Hummelink zei het ook al, ook een korte evaluatie geweest. Maar eigenlijk was dat een ingewikkelde evaluatie, omdat we toen meer in corona zaten. En we zagen eigenlijk in de hele regio het feit dat er minder mensen werden gearresteerd. Maar we zagen wel dat er in onze regio minder mensen werden gearresteerd. Dus het effect was wel meetbaar, alleen ja, het was geen gewone tijd. Dus je kunt daar moeilijk een conclusie aan verbinden. En er was een andere manier van arrestanten intake. Die was ook van invloed. En dat kon je ook niet helemaal uit de cijfers wegzuiveren. Maar het algehele beeld was wel, het heeft gewoon effect. Toen was het nog niet zo heel helder wat de inzet van die arrestantenbusjes nou was. Of dat wel of niet goed liep. Dus dat haal ik niet echt uit die evaluatie. Maar het algehele gevoel was wel van, nou, het effect wat we ervoor zagen, dat lijkt er wel te zijn. Maar we kunnen het eigenlijk niet helemaal hard zeggen. Nou, daarom is nu de evaluatie ook zo belangrijk dat die nu plaatsvindt. En nog hebben een deel van de tijd is in coronatijd. Dus je moet dat een klein beetje, ja, daar moet je ook wel even mee dealen. Maar ik denk dat je er wel meer over kunt zeggen. En er werd ook door een aantal van u gevraagd, nou, wat heeft u nou gedaan tot dusver? Nou, we hebben natuurlijk overleg gehad met de collega's in de Achterhoek. We hebben ook in het dagelijks bestuur van de politie hier aandacht voor gevraagd. Ik heb natuurlijk mijn teleurstelling of ongenoegen kenbaar gemaakt via de krant. Dat heeft in ieder geval toegeleid dat er door de politieleiding opdracht is gegeven aan een iets lagere politiefunctionaris om contact met mij op te nemen. Om aan te geven dat de perswoordvoerder buiten zijn boekje is gegaan door dit te zeggen, want dat klopte natuurlijk allemaal niet. Nou, dat moeten we dan maar aannemen. Ik heb inmiddels een brief gestuurd namens mijzelf en de 7 collega's uit de Achterhoek. En in die brief zeggen we even de feiten op een rijtje. Dit zijn de feiten. Wij willen onafhankelijk onderzoek. En dat onderzoek hebben wij het aanbod gedaan. Wij hebben in de regio Achterhoek de Achterhoekmonitor. En daar hebben wij een panel van onafhankelijke wetenschappers die daaraan is verbonden. En ik heb aangeboden dat zij het onderzoek gaan begeleiden, zodat we in ieder geval zeker weten dat het onderzoek goed gebeurt, in een breder plaatje wordt gezet, want dat wil ik ook nog wel zeggen. Een ander punt waar wij aandacht voor hebben gevraagd, is dat wij vanuit Den Haag ook in de afgelopen jaren hebben begrepen dat er niet nog meer rijksdiensten uit de regio verdwijnen. En hoe je het ook bent of verkeerd, de politie is een rijksdienst, nationale politie, die is verdwenen en dat heeft maatschappelijk impact. We zijn ook druk met ondermijning, daar zetten we heel erg op in. Ja, dan is het toch wel heel erg jammer dat die arrestanten gewoon naar buiten de regio moeten. En straks niet in Arnhem, maar nog eens naar Elst. Hè? En nou, dat is toch best wel een eindje rijden.
Eerst een interruptie van de heer Berend, CDA, en vervolgens de heer Hummelink, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. En het is denk ik goed dat de burgemeester ook aangeeft hoe hij dat onafhankelijke onderzoek enigszins voor zich ziet. In de pers hebben we ook berichten gelezen dat de verdachten op vrije voeten blijven, omdat of de politie die veredelde taxidienst aan het uitvoeren is, of dat de bezetting in de Achterhoek onderuit schiet. Zijn dat nou berichten die u ook hebben bereikt? En kunt u inschatten of dat ook klopt of niet?
De heer Hummelink op hetzelfde punt? Of nee, dan gaan we eerst naar de heer Bouwmans.
Nee, in antwoord op de heer Berends. Ik heb exact dezelfde berichten gekregen. En die heb ik niet 1 keer gehad, ook niet 2 keer, ook niet 3 keer, maar zeer, zeer regelmatig. En ik denk ook in alle eerlijkheid dat het in de praktijk zo werkt. Want je hebt een nachtdienst, dan rij je met 2 auto's in de Achterhoek. Hè. Als je in Vorden staat en er is een oproep in Mechelen, nou dan, u weet hoe ver dat rijden is, dan ben je even onderweg. Als je per ongeluk onderweg een arrestant oppikt en hij heeft geen moord gepleegd, maar iets waar je normaal wel voor op zou sluiten, zou je misschien denken, ja, laat me even lopen, want ik heb nu geen tijd. Je zet hem ook niet op de achterbank en join the ride, we gaan even naar Mechelen, daar hebben we nog even wat anders te doen. Drink een kopje koffie ondertussen, maak het jezelf comfortabel, ik heb de Linda op de achterbank liggen, joh, leuk. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dus je moet met dat figuur moet je dan naar het politiebureau, die sluit je dan op, hè, want dat argument hebben we ook gehoord in zo'n arrestantenkamer. Ja, dat is mooi, dan mogen ze 9 uur zitten. Maar ja, je wilt ook niet dat ze onderwijl zichzelf aan de deurposten ophangen of andere dingen aandoen. Dus er moet continu toezicht zijn op die persoon. Nou, dat moet dan door 1 agent gebeuren. Alleen, agenten zijn net kuddedieren, dus die gaan altijd in koppeltjes op stap. Dus als er 1 binnen zit, zit de 2e ook binnen. Ja, dat werkt dus niet. Dus het lijkt allemaal hartstikke mooi. Maar in de praktijk betekent dat ook dat je gewoon menskracht verliest. En dan komt een beetje op het punt wat de heer Hummelink in zijn eerste termijn zei. Mijn zorg zit met name in die avond- en nachtelijke uren en in het weekend, als de bezetting hier al zo laag is. Er is bijna geen regio in Nederland waar zo weinig politie is als in die van ons. Dat moet je niet te vaak zeggen, want het is bijna een oproep in de Telegraaf om vooral hier crimineel gedrag te gaan vertonen. Dus dat moet ik misschien helemaal niet zeggen. Maar het is wel een feit. Dus je wilt geen politie kwijt op het moment dat het al zo kwetsbaar is. En dat gebeurt dus wel.
De heer Hummeling, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Volgens mij zijn we het hier allemaal wel eens met elkaar en zijn we aan het bevestigen dat we het eens zijn met elkaar. Ik ben wel benieuwd, want u zei ik heb een brief opgesteld. Ik weet niet in hoeverre daar vertrouwelijke gegevens in staan, maar is het mogelijk dat die openbaar wordt gemaakt?
Burgemeester Bouwmans.
Ja, het is een hele vriendelijke brief, dus ik kan u toezeggen dat u een kopie van die brief kunt krijgen. Ik heb inmiddels ook begrepen dat mevrouw Knol, dat is onze politiehoofdcommissaris, de brief heeft ontvangen, althans.
Voorzitter, ik hoor u elke keer zeggen over de bezetting. Is het geen idee om dan misschien de bezetting iets te verruimen in de Achterhoek? Meer inzet van agenten?
Nee, dat is zeker een goed idee. Overigens moet ik daar ook bij zeggen. Kijk, uw raad heeft de afgelopen jaren bij herhaling geïnvesteerd in het veiligheidsdomein. Ja, dat vind ik een goede ontwikkeling. Maar wij hebben ingezet op extra toezicht, extra handhaving. Maar voor een deel vullen we daarmee de leemte in. Die valt omdat de politie zich wel heel erg terugtrekt op een beperkt aantal kerntaken. En het is een beetje uit de oude doos en zo oud ben ik nog niet. Maar ik herinner me dat er echt meer politiecapaciteit was. En hoe dat kan, dat weet ik ook niet. Dat is me al jaren een raadsel. Maar als je markt had op zaterdag in Doetinchem, dan stonden hier twee politieagenten een beetje de boel in de gaten te houden. Nou, er is nu geen politieagent. En het is dus geen, dat moet ik ook even zeggen, want dat zegt u ook allemaal, het is helemaal geen verwijt naar de politie of zelfs niet naar de politieleiding of de politieagent op straat. Hè, want dat is me ook allemaal een beetje te makkelijk en dat hoor ik u ook helemaal niet zeggen. Maar in het systeem gebeurt er wel iets waardoor de bezetting gewoon heel laag is. Nou, ik zei u net al, Oost-Nederland heeft een hele lage bezetting. Daar heb ik ook bij herhaling in het bestuurscollege aandacht voor gevraagd. Maar u moet zich voorstellen, kijk, vroeger had je nog gemeentepolitie en rijkspolitie. Nou, dat heb ik als burgemeester niet meegemaakt, maar wel regionale politie. Dan had je nog iets meer invloed op wat er in jouw regio gebeurt, in ons geval Noordoost-Gelderland. Nu is het nationale politie en is er een eenheid Oost-Nederland. Dat is twee provincies, 3,2 miljoen mensen. Daar zitten bijkans 80 burgemeesters. Dan worden wij in een Van de Valk gejaagd met elkaar. Daar krijgen we dan wat toelichting vanuit de politieleiding en van de regio-burgemeester. Nou, dan mogen we een vraag stellen. En dan gaan we allemaal weer naar huis. Dus de invloed die ik heb, is door de vorming van de nationale politie aanzienlijk afgenomen. Daar kan ik wel heel stoer over doen, maar die heb ik niet. En het vervelende is dat ik ben, als je zo'n kleurentest doet, ben ik niet heel erg blauw. Maar met dit soort blauw is dus dat je heel erg van Excel-spreadsheets en cijfertjes houdt. Maar ik word hier heel blauw van, want ik wil het gewoon weten. En dan zoek ik het uit. En dan zie ik gewoon dat wij er niet goed afkomen. Er komen meer agenten bij. Maar in de praktijk merk je dat alles onder druk staat. Dus wij voeren in de regio discussie over, is de politiezorg nog beschikbaar bij evenementen? Of moeten we evenementen afbouwen? We hebben een discussie over, kan er op vrijdag en zaterdag voor de horecadienst politie beschikbaar blijven? Ik weet niet of u het opvalt, maar hoe vaak zien we nog politie in de binnenstad lopen? Amper.
U heeft een interruptie van de heer Hummeling, VVD. En ik denk dat we ook zo richting een afronding in de eerste termijn van het college gaan.
Goeie suggestie. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch wat positief afsluiten. Want ik hoor u zeggen dat de invloed die u heeft heel gering is. Dat begrijp ik ook. Maar denkt u wel dat het zin heeft dat wij dit signaal via u doorgeven? En wat is de invloed die we daarin hebben als we als Achterhoek optrekken? Zijn ze daar gevoelig voor?
Ja, kijk, u bent het hoogste orgaan. En het helpt mij altijd als u hetzelfde vindt als ik. Ja, zo simpel is dat. Kijk, als ik aan kan geven dat deze raad unaniem van mening is dat hier iets moet gebeuren, dan neem ik dat signaal natuurlijk makkelijker mee dan wanneer dat niet zo is. En het zou nog sterker zijn als de 7 andere Achterhoekse raden, net zoals hun burgemeesters, datzelfde signaal zouden afgeven. En let ook op, u bent allemaal, bijna allemaal, lid van een landelijke partij. En als u dat niet bent, dan zoek een partij op die hier niet vertegenwoordigd is en maak daar een vriendschapsrelatie mee. Maar u heeft ook invloed in Den Haag. Dus zeg ook tegen uw Tweede Kamerlid, let er even op, hier in Doetinchem, dat is een gemeente daar, die wil groeien naar 70.000 inwoners. Ja, daar is door de week 's avonds 4 man politie beschikbaar op het politiebureau. En die zijn niet alleen in Doetinchem. Nee, die rijden in een gebied. Daar kun je met een elektrische auto ben je na 2 uur uitgereden. Dan is de tank leeg. Dat is de werkelijkheid. Dus het is allemaal fantastisch dat er veel aandacht is voor grootstedelijke problematiek. En dat daar heel veel samensmelting van politiezorg is. Maar ook in de middelgrote stad met een rurale omgeving is het belangrijk dat de politiezorg beschikbaar is. En dat is in ieder geval iets waar ik, zolang ik hier ben, me voor zal blijven inzetten. En ook belangrijk vind. Dus uw motie is een onderstreping, denk ik, van dat aandachtspunt. Dank u wel, voorzitter.
Dan was dat de eerste termijn vanuit het college. Is er behoefte aan een tweede termijn van de raad? Die is er van de heer Hummeling, VVD, en de heer Berend, CDA. De heer Hummeling, VVD.
Zo, nu ben ik heel even burgemeester. Voorzitter, dank u wel. Ik wil ingaan op de vragen die de PvdA net stelde. Maar laat ik beginnen met de cijfers. En, ik ben erg blij met het antwoord van de portefeuillehouder. Ik kijk ook erg uit naar de reactie, moet ik zeggen, van de politie op het aanbod wat u ons net noemde. Want als je kijkt naar statistieken, als je 2 agenten hebt in heel Doetinchem, dan is het nogal wie dus dat de criminaliteitscijfers naar beneden gaan, want je hebt gewoon geen agenten om aanhoudingen te verrichten. Vragen van de PvdA, de onafhankelijkheid. Waarom staat dat erin? Volgens mij is het voldoende benoemd, maar laat ik in ieder geval voor mijn eigen fractie spreken. Wij hebben de indruk dat de keuze al gemaakt is achter de schermen door onder andere die ontmanteling van die cellen. En vinden onafhankelijk onderzoek, los van dit onderwerp, eigenlijk altijd belangrijk, omdat een slager simpelweg niet zijn eigen vlees moet keuren. Is deze motie dan nog nodig? Ja, deze motie is niet nodig, ben ik van overtuigd, om de portefeuillehouder in beweging te krijgen. Maar wellicht wel om het gewicht aan dat wat onze burgemeester aan het doen is, wat te verhogen. Ik ben blij met de toezeggingen verder voor de openbaarmaking van de brief. Nou, zoals gezegd, ook ontzettend benieuwd naar de reactie van de politie erop. En ik zou eigenlijk mijn collega raadsleden die zijn aangesloten bij een landelijke partij vooral willen oproepen. Deel deze motie ook met uw landelijke fractie in Den Haag. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hummeling. Dan de heer Berend, CDA.
Dank u wel, voorzitter. In kort een reactie op de eerste termijn, want je schrikt, tenminste ik en mijn fractie schrikken dan toch weer. Allereerst op de heer Hummeling, wij gaan hem in ieder geval ook doorzetten naar onze landelijke partij in de Tweede Kamer, want daar moet aandacht voor blijven. Het kan namelijk niet waar zijn dat er een afweging gemaakt moet worden tussen het aanhouden van een verdachte of het toch maar laten lopen van die verdachte, omdat anders de capaciteit onderuit gaat in de regio. Voorzitter, het steeds maar blijven uitknijpen en zoals de burgemeester het noemt aan de achterste mem laten hangen van de politiezorg in de regio moet echt afgelopen zijn. We steunen de inzet van onze burgemeester van harte. En ik zei het ook al in eerste termijn, we dienen dus van harte en met liefde deze vervolgmotie op onze eerdere motie in. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan is er een behoefte aan 2e termijn vanuit het college. Die is er. Dan de heer Bouwmans.
Ja, voorzitter, misschien is het goed om nog heel even op de motie in te gaan. Want laat me zeggen, de portée van de motie is mij helder en daar kan ik ook goed mee uit de voeten. Maar het is wel goed om een kleine nuance te maken. En dan gaat het met name om beslispunten 2 en 3. Kijk, ik wil hier, er werd net volgens mij ook vanuit de Partij van de Arbeid wel aandacht voor gevraagd. Ik wil hier niet de betrouwbaarheid van de politie ter discussie stellen. Dat is denk ik ook niet de portée van de motie. Maar laten we dat nog een keer expliciet met elkaar zeggen. Maar waar het ons wel om gaat, is dat wij gewoon het gevoel willen hebben dat de prioriteit ligt niet op het vervoeren van arrestanten, maar op de basis politiezorg blauw op straat. Hè. Dat is denk ik aandachtspuntje 2. En natuurlijk zal ik erop drukken.
Betrouwbaarheid van de agent op straat, die trekken we helemaal niet in twijfel. Überhaupt de betrouwbaarheid van de politie niet. Het tweede punt, voor wat betreft het overbrengen, dat is precies de reden dat ik erbij heb gezet. In principe, volgens mij moet het in beginsel zo zijn dat de agent op straat blijft en het vervoer van die arrestanten door arrestantenvervoer plaatsvindt.
Dan was dat ook de tweede termijn vanuit het college en dan mag ik de spreekwoordelijke voorzitter samen weer overdragen.
Dank u wel, meneer Op de Weeg, voor het voorzitten van dit punt. Ik mag inderdaad de besluitvorming voor mijn rekening nemen. Is er iemand die een stemverklaring wil afleggen? Dat is niet het geval. Is er iemand die tegen deze motie zou willen stemmen? Dan constateer ik dat de raad unaniem met de motie heeft ingestemd. Dan dank ik u daarvoor. Dan komen we tot het einde van deze vergadering. Na afloop van de vergadering is er nog een besloten informatieve sessie. Ik mag iedereen behalve de raadsleden en de raadsopvolgers vragen om de zaal te verlaten. Maar niet nadat ik mevrouw Putman en mevrouw Peining ook nog even bedankt heb vanaf mijn plek. Want we hebben anderhalf week geleden met een grote groep uit dit gezelschap mogen wandelen. En van allerlei lekkers mogen genieten. En dat vond ik zeer aangenaam. Dat was een hele leuke ochtend. Die jullie heel goed verzorgd hebben. En ik hoop dat we met elkaar dit initiatief verder kunnen brengen. Zoals we dat ook in de vorige periode hebben gedaan. Dus ik wou vanaf mijn plek in de openbaarheid jullie ook nog een keer daarvoor bedanken.
Voorzitter.
En mevrouw Ketting. Dankjewel. Er zegt iemand iets tegen mij.
Ja, sorry, ik was bang dat u mevrouw Ketting vergat, maar dat...
Nee, sorry. Ja, ik werd terecht gecorrigeerd. Dus, maar dat wil ik wel gezegd hebben, want het zijn toch leuke initiatieven die we met elkaar vol moeten houden. Dus keep up the good work. Voor nu, ik sluit de vergadering. We schorsen even 5 minuten, zodat iedereen weg kan. En dan hervatten we de vergadering om 9:10.